Black Friday bij Cloudpillow. Ontdek 1 plus 1 gratis op kussens, dekbedden, beddengoed en score nog veel meer andere deals op cloudpillow.com.
Kortie Media.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Wereld Natuurfonds, slangen, beren en de Lynx. Je vindt ze gewoon in Europa. Vergeet daarom niet het grote WWF Rangers doeboek aan te vragen. Borden vol spannende verhalen, puzzels en spelletjes voor een zorgeloze reis. Zo kom je niet alleen goed uitgerust, maar ook goed voorbereid aan. Vraag het WWF Ranger doelboek nu gratis aan op wwf.nl/sterrin. Hoi, ik ben Sterrin en in Sterrins Dierenencyclopedie neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en de buitenbeentjes. Samen met Mark Haijema bespreek ik bizarre en bijzondere feitjes en hebben we het over hoe iedereen verbonden is in de boom van het leven. Hi Mark.
Hey Sterrin.
Hoe gaat-ie?
Goed, wat kijk jij lief naar me.
Ja, ik ben ook heel vrolijk.
Oh ja?
Ja. Ja, ik heb heel veel zin in om weer over een dier te praten.
En wat voor dier heb jij zin in?
Ja, we hebben nu... even kijken, de vorige aflevering was een vogel, daarvoor een aap. Ik vind dat best wel... Nou, het waren niet bekende soorten, maar dat zijn wel dieren die vaak veel aandacht krijgen. Dus ik hoop weer een beetje op een soort van buitenbeentjesachtig dier. Of iets waar ik helemaal gek kan gaan op rare feitjes. Zoals weet ik veel, een fossa, weet je wel.
Oh ja.
Dat vind ik leuk. Dus daar hoop ik op. Waar hoop jij op?
Ik hoop op een dier uit Afrika.
Oké, en waarom Afrika?
Omdat ik daar zin in heb.
Om daar naartoe te gaan?
Ja.
Ik ook, al heel lang weer.
Nou, dan gaan we daar nu naartoe. Ik ga
Zullen
mijn hand
doen?
Proberen te
Doe je best.
Leiden naar Afrika.
En dan komt het leukste moment.
Parabam. Oeh! Oh.
Nou.
Ja.
Over dieren hoef je geen ul te zeggen. Dat doe je ook niet over iemands kind of zo.
Nee. Nee, zei ik ul?
Je zei ul.
Oh, het was een klein rillinkje.
Oké, maar een rilling van angst?
Ja.
Oké.
Want ik zag hele grote tanden.
Ah, dus een beetje zo...
Ja, vooral ondertanden, die waren heel groot.
Oh, oké.
En het is geen Afrika.
Oké.
Alhoewel, dat zou best wel kunnen. Misschien heel hoog ergens.
Dus het is koud.
Het is heel koud, want er ligt sneeuw op deze foto.
Is een zoogdier.
Ja, ja.
Oké. Okay.
dat denk ik. Ja, nee, tuurlijk is het een zoogdier.
Yeah.
Vier benen, poten, staartje.
Mm-hmm.
Niet heel lang.
Oké. Okay.
Maar het is heel koud, dus hij heeft heel veel.
Haar.
Een beetje vlekjes. Beetje van donker naar licht. Op deze foto...
Maar vlekjes zoals een dalmatier of...
Nee, ik heb een dalmatier, maar dit is iets anders.
Okay.
Dit is een beetje een...
Weet jij wat het is?
Nee. Het is een zwarte snuit.
Ja.
Hier zo twee kleine oortjes achterop zijn kop. Hele grote brede poten, voeten. Met ook weer nagels erop. Wat is het? Het is eigenlijk een soort beer, maar dan...
Als je het een naam moest geven...
Een berenhond.
Een berenhond. Noordelijk gebied, denk ik.
Ja.
Kan het ook op Antarctica leven? Want daar leeft behalve de pinguïn niet heel veel.
Nee, ik denk niet dat het handig is
dus
om
is
daar te leven. Omdat hij zo donker is, ja.
Maar hij leeft toch in de sneeuw, zei je?
Ja.
Oké.
Okay. Ik een beetje... Lapland, denk ik.
Ik hoop dat het een veelvraat is, maar ik mag niet te veel hopen.
Nou, op deze foto likt hij wel zijn bek af, dus ik denk dat hij wel veel vreet.
Mag ik hem zien?
Ah! Is het er?
Eindelijk weer een buitenbeentje. Sorry, ik ben zo blij. Oh nee, sorry, daar kan ik weer helemaal over losgaan.
De veelvraat.
Ja, heb je daar wel eens van gehoord?
Ja, wel eens van gehoord, ja.
Ook van het woord Wolverine?
Wolverine?
Ja, Wolverine. Zo worden ze eigenlijk genoemd in het Engels. Wolverine, Wolverine.
Ik heb Wolverine wel, volgens mij, uit een soort
Marvel.
Marvel,
en waar denk je dat het op gebaseerd is?
Op deze veelvraat?
Op de veelvraat.
Oh.
Dit dier is echt iconisch. En het is ook een dier wat heel veel in de Amerikaanse cultuur terugkomt. Marvel films. Maar ook heel vaak een mascotte is.
Ja.
En het is ook een van Europa's Big Five.
Echt waar?
Wat zou onze Big Five zijn? Leg even uit wat een Big Five is.
Nou, dat zijn de vijf grootste dieren die in een bepaald continent leven.
De meest iconische dieren die... Ja, hè, zoals bijvoorbeeld in Afrika, daar heb je de olifant, de leeuw, het luipaard.
Giraf.
Giraf en de buffel, denk ik.
Ja, volgens mij wel.
Zoiets.
Ja.
Wat is de Europese Big Five?
Koe.
De koe?
Nee, weet ik niet. Nee, de wolf.
Ja.
De wolf, de... Oh, de Europese Big Five. Beer?
Ja.
Beer.
Dat zijn er al twee van de vijf. Ding, ding, ding.
Ja, veelvraat.
Drie van de vijf.
Iconisch dieren in Europa.
Denk even aan de buffel in Afrika, maar dan de Europese variant.
Wildzwijn. Gnoe.
Nee. Europese bizon.
Bizon.
Die hebben we.
Oh, ja.
Dat is ook iconisch. En dan is er nog een katachtige.
In Europa?
Ja.
Leu, nee.
Nee, wel met een L. Weet je niet
lapjeskat. Nee, ik weet het niet.
De lapjeskat. Nee. Maar even goed nadenken. Een beetje pluimpjes op de oren. Kortjes
links.
Exact. Zie je wel. Dat zijn de vijf. Dus we hebben de wolf, de bruine beer, de Europese bizon, de lynx en de veelvraat. En de veelvraat is denk ik van die vijf het meest onbekend. En daarom vind ik het superleuk dat we het daar vandaag over gaan hebben. En je denkt misschien van die Big Five. Nou, sowieso de beer verslaat iedereen. Hij rent. Hij rent. Hij kan niet zijn staart tussen zijn pootjes doen. Maar als er een veelvraat aankomt, dan zegt de beer, nou, laat maar.
Jojoe.
Zo dapper. Zo dapper zijn ze. Ja, dus we gaan het vandaag hebben over een van de meest dappere dieren ter wereld. De veelvraat. Let's go.
Veel praat over de veelvraat.
Waar zitten we in de boom van het leven? Want de veelvraat, de naam, zegt daar dan weer niet zoveel over.
Nee.
Maar als je een beetje naar zijn lichaam kijkt.
Ja, het is dus een beetje een soort een opgeblazen bunzing. Een soort... Ja?
Ze zit helemaal in de goede... Wat voor familie is dat?
Marterachtige.
Ja, nou... Kan wel inpakken, jongens. We gaan het een keertje omdraaien, deze podcast.
Sterren, we hebben het vandaag over een marterachtige.
Nee, dat klopt. Dat is de familie van de Mustelidae. En daarin zitten onder andere de marters, de dassen, de otters, de wezels en dus ook de veelvraat.
Ja.
Waar denk jij dat die naam veelvraat vandaan komt?
Dat is heel veel vreet.
Ja, dat denken dus heel veel mensen. En heel eerlijk gezegd vind ik het best wel een beetje... sneu voor hem, want hij heeft nu zo'n reputatie alsof hij alles maar opschrokt. Dat is helemaal niet zo. Maar ook de wetenschappelijke naam Gulo komt van veelvraat, dat betekent veelvraat. Terwijl die dat dus helemaal niet is.
Waarom is het dan? Waarom heet hij dan zo?
Nou, een van de meest belangrijke redenen voor die naam is omdat in een van de talen uit het land waar die voorkomt, wordt die fjeldfros genoemd.
Fjeldfros.
En dat als je dat heel vaak, dat betekent bergkat, dat kan je wel een beetje voorstellen. Hè?
Ja, ja.
Ik zou eerder zeggen een soort berghond.
Berghondje, ja.
Goed, zij zien het als een bergkat. En als je fjeldfros een paar keer zegt...
Fjeldfros.
Ik ben er al. Drie keer beter.
Ja.
Nou, dus daar komt het eigenlijk vandaan. En als je zo dan dat woord hoort, hè, fjeldfros, en je kijkt naar het lichaam van de veelvraat, waar komt die dan allemaal voor, denk je? Want fjeldfros is een woord uit het...
Scandinavië?
Ja, Noorwegen, Noorse taal.
Ja. Nou, daar komt u dus voor.
Mm-hmm.
En dus in die koude gebieden, denk in die bossen.
Maar alleen in Europa?
Rusland, denk ik ook.
Ja, en zelfs Amerika. Het is eigenlijk die hele boven de Noordpoolcirkel. Daar heb je het Arctische gebied. Dus het is eigenlijk Europa en dan van Alaska tot Rusland.
Wauw.
Dus ze hebben een heel groot verspreidingsgebied. Wel echt in het Arctische gebied. En wat is dat eigenlijk?
Koud.
Koud, koele zomers, ijskoude winters. Wat voor type leefomgevingen heb je daar?
veel dennennaaldbomen.
Ja, weet je hoe dat heet? Je hebt twee van die... Dit heb je op school vroeger geleerd. Je hebt twee van die gebieden in het Arctisch gebied. De te en de te.
Te.
De een heeft bomen, de andere niet. Het begint allebei met een T.
Tundra?
Exact.
En? Te.
Taiga.
Taiga.
Dus de taiga, dat is wat jij net beschrijft, dat naalbomenbos.
Ja.
Dan heb je ook nog de tundra, dat is echt meer die moerasvlakte. Dus daar groeit echt bijna niks. Dat zijn die uitgestrekte vlaktes waar eigenlijk permafrost onder moet zitten. Maar goed, dat ontdooit langzaam.
Permafrost is de permanente bevroren...
Permanent bevroren grond. Ja. En dan heb je natuurlijk ook nog zeeijs en zee en dat soort gebieden. Maar waar denk jij dat die veelvraat vooral het liefste woont?
Taiga.
Ja, echt in de bossen, tussen de bomen. Daar valt hij natuurlijk ook minder op. Laten we het hebben over het uiterlijk van dit dier. Wat opvalt, dat zei je net al, is dat hij laag bij de grond heeft. Hij heeft een langgerekt lichaam. Hij is enorm gespierd. Heeft relatief korte poten met hele scherpe klauwen. Dat heeft hij ook wel nodig, want hij moet klimmen op bomen, steile hellingen, ijs. Ja, daar kan je niet wegglijden.
Nee.
Ze hebben meestal een donkerbruine of bijna zwarte vacht, maar wel een lichtgekleurde vacht op hun kop, flanken en staart. Eigenlijk bijna een soort streep die zo langs de zijkanten loopt, wat je op die foto ook ziet. Dat is heel kenmerkend voor de veelvraat. Dus donker van kleur, maar wel met die lichtere streep.
Is dat dan ook omdat hij, als hij in zo'n bos loopt en er ligt ook een beetje sneeuw tussen, dat hij dan een beetje wegvalt?
Ja, ik denk dus dat het eigenlijk schaduwen mimiekt.
Ja,
dus
precies.
Als zeg maar de zon door de bomen schijnt, heb je lichte stukjes, donkere stukjes. Ja. Dan is het niet handig om één solide kleur te zijn, om één kleur te zijn.
Nee.
De vacht is ook erg dik en waterafstotend.
Lekker.
Dan komen wij het leukste gedeelte. Hoe groot zijn ze, denk je?
Oh, sterin.
Maar je zat al heel erg in de buurt toen je me aan het beschrijven was, want je had het over een hond.
Ja, dan zeg ik 1,20 meter.
En dat is dan de lichaamshoogte of lengte?
Lengte.
Ja, de lengte is tussen de 60 en de 100 centimeter. Dus daar zit je echt niet ver van af. Iets groter, heb jij gezegd.
Ja, ja.
De schofthoogte is 45 centimeter. Dus ongeveer een halve meter van de schouder tot de grond.
Oh, dat is niet zo groot, nee.
Wat jij zegt over die staart, dat klopt ook helemaal. Tussen de 15 en 25 centimeter.
Ja.
En hoeveel denk je dat die dan weegt?
Poeh, dat vind ik lastig met al die haren. Maar ik denk dat hij best wel wat weegt. Met die flinke botten en spieren. Dus dan zou ik zeggen 27,5 kilo.
Ja, dat is eigenlijk ongeveer het gewicht van een mannetje. Mannetjes worden maximaal 30 kilo. Dan heb je ook echt een grote. Vrouwtjes maximaal 12.
Oh, dat is een groot verschil.
Ja, best wel groot verschil. Mannetjes, maar die 30 kilo, ja, dat zijn eigenlijk meestal... records noem je dat. Hoe noem je dat in het Nederlands? Meldingen uit Rusland. Weten we ook natuurlijk niet of het altijd klopt. Maar dan heb je een uitzonderlijk groot mannetje. Dus zeg maar 25 kilo en dan vrouwtjes 12. Maar er zit wel een verschil tussen.
Oh, echt het maximum is dit een beetje wat nu gemeten is ooit.
Tot zover het uiterlijk. Hoe denk jij dat ze leven?
Nou, ik denk wel alleenig. Dus niet in grote groepen.
Dat zou wat zijn, hè. Als er in één keer gewoon... 100 veelvraten op je afkomen.
Oh.
Over zo'n heuvel.
Ja. Wat zou je dan doen?
Doen alsof ik een veelvraat was, ging ik gewoon meerennen. Ja, wat moet je doen?
Ja, weet ik niet.
Maar mij hoef je niet te hebben, ik doe gewoon mee. Ik ga die heuvel op, huppakee.
Ja, ik denk echt dat ze denken, oh, dat, je ziet er ook wel een beetje uit als die veelvraat nu.
Nee, maar als je helemaal zo gaat doen van, oh, help. Dan denken ze, oh, ja, die moeten we hebben. Maar als jij gewoon doet van, oh, top, jullie zijn er al. We gaan.
Ik ga meerennen, ja, precies, ja.
Het klopt wat je zegt, het zijn solitaire dieren. Ze zijn zowel 's nachts als overdag actief, dat maakt ze niet zo heel veel uit.
Oh.
Als ze rusten, dan doen ze dat meestal in een hol of tussen de struiken, wat ze kunnen vinden. Hoeveel denk jij dat ze op een dag lopen? Zijn het luie dieren of juist heel actieve dieren?
Ik denk wel actief. Als je zegt ze zijn gespierd, die spieren heb je niet voor niks.
Nee.
Dus ik denk dat ze best wel veel wandelen.
En hoeveel zouden ze dan wandelen op een dag?
28 kilometer.
45. Best, wow. Echt een stuk hoor.
Marathon.
Hele grote territoria. Ze lopen heel veel. Wetenschappers die zijn ook een aantal van die dieren gaan volgen. Met name de mannetjes. Die hebben ze een tracker gegeven. Een GPS-ding.
Ja.
En toen kwamen ze erachter dat een van die veelvraten in 6 weken bijna 1000 kilometer had afgelegd.
Wauw.
En dat is echt ver hoor.
En waarom is dat dan?
Ja, zijn ze op zoek naar voedsel of ze lopen gewoon heel veel. Het is natuurlijk niet zo dat als je in zo'n naaldbos bent, dat er op elke hoek wat te eten valt. Hè? Dus je ziet wel vaak in gebieden waar bijna niks is, dat je daar een oplossing voor moet bedenken.
Wij zijn eigenlijk ook als mensen een van de weinige dieren die echt op hun plek blijven. Hè? Want heel veel dieren die verplaatsen zich heel veel voor voedsel, voor voortplanting. Of wij blijven toch eigenlijk maar gewoon in ons huisje.
Je kan twee kanten op. Kijk, wij zijn van nature ook nomadisch. Hè? Dus we trokken altijd rond. Ja. Dat is wel standaard voor hoe de mens is geëvolueerd. Deze veelvraat, ja, die leeft ook in een gebied waar niet op elke hoek iets te eten valt. Dus die loopt heel veel. Maar er zijn ook voorbeelden van dieren. Bijvoorbeeld de gehoornde spinnenstaartadder in Iran. Die leeft in een gebied waar nog minder te eten valt. Maar die blijft zijn hele leven lang in één grotje liggen. En die heeft gewoon aan zijn staart heeft die een spin geëvolueerd. Letterlijk een spin. En die kan die ook bewegen als een spin. Dus die flipt gewoon zijn staart naar buiten. Die laat dat spinnetje lopen. En een vogel die dan over dat weidse gebied heen vliegt. Die denkt, oh eindelijk, ik heb een spin gevonden. En die vliegt regelrecht in de kaken van die gehoornde spinnenstaartadder.
Nee.
Dus dat is een voorbeeld van een dier.
Die wil ik ook erin.
Ja, insturen mensen.
De
gehoornde spinnenstaartadder.
Bizar, die gaat gewoon een soort
Die heeft
vissen.
Een ander dier aan zichzelf geëvolueerd. Waarmee die dus in een gebied waar je eigenlijk... Ja, of je, ik had twee kanten op. Of je moet kilometers per dag lopen. Of je blijft op één plek zitten. Maar dan moet je wel iets weten te lokken.
Wauw. Ik ben helemaal afgeleid door die... We gaan even terug naar de...
Ja, maar die komt vast wel een keertje aan bod.
Ja.
Even kijken, ze komen eigenlijk alleen samen om te paren. Het vrouwtje die plant zich ook alleen voort als er voldoende voedsel beschikbaar is. Dat zien we vaak bij dieren die in dit soort gebieden leven. Als er niks is, dan kun je beter ook niet drachtig worden. Wat wel bijzonder is, en ik weet niet of jij dit weet, het is ook niet het enige dier wat dit doet. Maar de vrouwtjes die kunnen de ontwikkeling van het embryo, dus dat is zeg maar het kleine jong in hun lichaam, kunnen ze uitstellen. Ze paren vaak in de zomer, maar in het begin van de winter laat die moeder pas dat embryo nestelen. Zo kan ze dus de timing van de geboorte van haar jong of jongen kan ze beïnvloeden. Zeehonden kunnen dat ook, ja.
Zet ze hem eigenlijk een beetje in de koelkast, even wachten, hun nog even. Ik heb nog geen zin, ik moet even werken. Dat zou handig zijn voor mensen ook. Hè?
Daar heb ik heel vaak aan gedacht. Het is dus zo dat voor de luisteraars die het niet weten, er komt een eitje, er komt bij een zaadje, daaruit ontstaat een klein embryootje. Maar dat embryootje, dat moet zich wel gaan nestelen in de baarmoeder.
Ja.
En dan krijgt het vaak voeding via een placenta en dan begint het te groeien. Maar dat nestelen, dat stellen ze dus uit. Dus het eitje en het zaadje zijn wel bij elkaar gekomen. Maar zij weten ook wel, als dit dier midden in de winter geboren wordt, heb ik een heel groot probleem. Dus liever aan het eind van de winter, begin lente.
Ja.
Dus dan laten ze het innestelen begin winter. Ze hebben ongeveer een draagtijd van 30 tot 50 dagen. Wordt het mooi geboren aan het begin van de lente, dan is er wat te eten te vinden. Ja, ik vind het geniaal hoor. Ik vind het echt een super, super mooie aanpassing. Dat het gewoon kan.
Ja.
En stel als wij dat gewoon zouden kunnen.
Ja.
Dat je gewoon al zwanger bent, maar je hebt het bijvoorbeeld niet zo breed. Of er is iets anders gaande. Je hebt al wel het kindje, maar we wachten gewoon nog even.
Ja.
Ja, nou ja, dat kan voor zover ik weet nog niet.
Nee.
Denk je dat het goede ouders zijn?
Nee.
Nee, totaal niet. Gewoon oprotten, wegwezen. Nee.
Ja, ik denk dat ze gewoon achterlaten in de sneeuw, laten creperen.
Nee. Het zijn supergoeie moeders. En wat ook wel leuk is, dat zodra die jongen dan klaar zijn om uit het hol te komen, want in het begin zijn ze natuurlijk heel kwetsbaar, liggen ze lekker bij hun moeder, drinken ze veel. Maar zodra ze klaar zijn om uit het hol te komen, dan komt die vader dus ook regelmatig op bezoek.
Oh.
En die neemt ze dan mee op sleeptouw. Die laat een beetje zien van, nou goed, je bent te veel vraat. Dat is wat dit betekent. Dit moet je doen, dat moet je doen.
Oh.
Ja, ik vind het echt super cute. En dat duurt meestal wel een jaar hoor. Voordat ze dan ook echt klaar zijn om de wijde wereld in te gaan. Dus veel vraten, zowel de vader als de moeder, zijn hele goede ouders.
Maar zijn er ook dieren met geen goede ouders dan?
Want het heel is, veel.
Ik heb altijd het idee dat een dier toch altijd wel doet wat hij denkt dat het best, zelfs mensen, dat ze echt denken wat in hun macht ligt.
Je hebt verschillende strategieën. Dus er zijn bijvoorbeeld heel veel vissen die gewoon miljoenen eitjes leggen. Oh, ja. En die worden zeg maar bevrucht. En die, soms zijn de vissen die ze bewaken, maar ook heel vaak is het zo van, nou ja, goed, weet je, het zijn er een miljoen. Ja. En we kijken wel even hoeveel er groot van worden, maar ik ga er niet al te veel tijd aan besteden. Dus dat zijn eigenlijk twee strategieën binnen de ecologie. Dat noem je de R en de K. De R is, dat zijn de dieren die heel veel nakomelingen krijgen. En de K, die krijgen er maar één en daar zorgen ze heel goed voor. Het voorbeeld is de olifant, maar ook de mens.
Ja.
Maar bijvoorbeeld een rat, die krijgt in één keer heel veel jonkies, weet je wel. En daarvan is het ook normaal dat niet iedereen het haalt.
Oh ja. Precies.
Dus dat zijn eigenlijk een beetje twee strategieën. Maar er zijn ook wel gewoon bijvoorbeeld reptielen die leggen hun eieren. En ja, dat doen ze echt op een zo goed mogelijke plek.
Oh, de schildpad ook natuurlijk.
Ja, en daarna gaan ze wel gewoon verder met hun leven. Dus die doen ook wat ze kunnen op hun manier.
Ja.
Maar die gaan niet een jaar lang ze mee op sleeptouw nemen. Sommige reptielen wel, maar ook heel veel niet.
Luister je mee? Dan ben je niet de enige. De podcasts van Corti Media bereiken een groot publiek. En jouw merk kan daartussen zitten. Wil je adverteren? Mail dan naar adverteren@kortimedia.nl.
Wat staat er eigenlijk op het menu van een veelvraat?
Nou, ik dacht dus heel veel, maar dat heb jij al ontkracht.
Ja.
Dus ik zou zeggen, hij heeft wel dus die scherpe ondertanden. Dus ik denk wel dat hij vlees eet.
Ja.
Konijnen.
Onder andere.
Zwijntjes.
Het zijn eigenlijk met name aaseters.
Oh, dus dieren die al dood zijn.
Dieren die al dood zijn. Dus het zijn, ze eten de karkassen van andere dieren. En dan met name die gedood zijn door wolven, beren, linksen.
Mm-hmm.
Of dieren die het gewoon begeven hebben van de kou of van de honger. Want dat gebeurt heel veel natuurlijk in de taiga en de tundra. En veel vraten weten ook precies hoe ze die moeten vinden. Want als ze dan bijvoorbeeld een spoor zien waar een links gelopen heeft. Dan denken ze, oh chill. Want jij bent vast op weg naar jouw maaltje. En dan kan ik daar mooi wat gaan eten.
Ja, linksaf. En dan,
ja, precies. Heel slinks.
Ja.
En naast het vlees eten ze ook wel bessen, insecten en eieren. Maar vergis je niet, want ze kunnen wel jagen. En ze jagen dan inderdaad wat je zegt op konijnen, eekhoorns, muizen, ratten, bevers, schapen.
Oh,
denk even aan een schaap.
Ja.
En er zijn ook instanties geweest waar een veelvraat een eland gedood heeft. Een eland.
Wow.
Weet je hoe groot elanden zijn? Die worden gewoon 3 meter hoog.
Wow.
Maar dat zijn dan wel elanden die al niet helemaal lekker waren in een verzwakte staat.
Ja.
Maar sorry hoor, denk even aan een dier van nou pak een beet 15, 20 kilo die een eland neerhaalt.
Ja, want je zei net over de beer. Dat die dus bang is voor een veelvraat.
Ja, zeker. Die zijn ontzettend bang. Omdat ze zo, ze kennen bijna geen angst. Dus veel dieren, als er een beer aankomt, dan hebben ze iets van, ja, oké, jammer dan. Maar die veelvraat echt niet. Die gaat gewoon het gevecht aan. En soms wint hij het en soms niet. Maar ze staan echt bekend om het feit dat ze gewoon fearless zijn. Ze zijn compleet angsteloos.
Wow.
En er is dus een dier in Afrika. En ik denk dus dat dat ook convergente evolutie is.
Hyena.
Nee, denk even na over de... het is een heel bekend dier. Er zijn heel veel memes over gemaakt. Omdat ze dus zo letterlijk leeuwen, maken ze niet uit, pakken ze aan. Dat is de honingdas.
De honingdas?
Ja, de honingdas is het dapperste dier van Afrika. En wij hebben daar eenzelfde variant van. En dat is de veelvraat. Ze lijken ook enorm op elkaar. Beetje dezelfde grootte.
Ja, het is ook een beetje een
vorm.
Dassen. Ja.
Ja. De honingdas, dat is echt een dier, dat kan je gewoon niet bedenken. Er was een man die had een opvangcentrum en die was aan het rehabiliteren. En Stoffel, dat was zijn eerste honingdas. En wat hij ook deed, Stoffel die wist weg te komen. Die bouwde zelf ladders, die bouwde stenen stapeltjes om eruit te komen.
Wow.
Een bezemsteel heeft hij omgegooid om eruit te kunnen klimmen. Echt, en ze ook leeuwen zijn er doodsbang voor. En in het geval van de veelvraat zijn het wolven en beren die regelmatig het laten afweten tegen zo'n veelvraat.
Wauw, onverschrokken.
Onverschrokken. Veelvraten staan er ook onbekend dat ze een voedselvoorraad aanleggen. Nou, dat is natuurlijk in winterachtige koude gebieden is dat wel vaker zo.
Ja.
En zeker voor vrouwen die zogen, dus die hun kinderen melk geven, is dat heel belangrijk.
Hoe heet de jongen eigenlijk van een veelvraat?
Oeh, dat zou ik eigenlijk niet weten. Mijn gevoel zegt pups, maar...
Oh ja.
Het is natuurlijk geen hondachtige.
Nee.
Nou, misschien kunnen de luisteraars dat opzoeken.
Ja.
Hoe denk jij dat ze communiceren?
Met geluid, een beetje grommen, denk ik.
Ze kunnen inderdaad grommen.
Kunnen ze ook blaffen?
Nee.
Nee?
Nee.
Nee. Ik denk dan met hun uitwerpselen.
Ja.
Geuren en...
Dat is eigenlijk wel het belangrijkste.
Ja?
Ja, en ze hebben ook net als honden anaalklieren. En daar komt ook een heel stinkend goedje uit.
Oeh.
En daarmee kunnen ze ook hun territorium afbakenen. Maar ook laten weten of ze klaar zijn om te paren. Dus vooral met geur zijn ze eigenlijk aan het communiceren.
Ja.
Nou, en die dapperheid, daar had jij het net al even over. Maar laten we er nog één keer bij stilstaan dat zo'n klein dier gewoon beren het nakijken geeft. Ja, ik kan een beer. Heb je ooit een beer gezien?
Nee, ja. In de dierentuin.
En dan zet je daar zo'n klein... Nou ja, het is natuurlijk geen keffertje, maar zo'n klein diertje naast.
Ik vind het wel grappig, ja, dat hij zo stoer is.
Ja, ik vind het super vet. Hoe denk je dat het gaat met de veelvraat?
Nou, hij komt heel veel plekken voor, zei je. Het hele Arctische gebied.
Ja.
Alleen, ja, wat je ook zei over die permafrost. Het wordt natuurlijk steeds warmer. Dus dat gebied zal wel anders worden.
Ja.
Maar ik zet hem toch in dat het best aardig met hem gaat.
Ja, er zijn een aantal dingen aan de hand. Je zou denken dat zo'n dapper dier niet zo heel veel te vrezen heeft van anderen. Helaas wel van mensen. Want ze hebben een supermooie vacht.
Ja.
Dus er wordt op ze gejaagd vanwege hun vacht. Maar ook, en dat zien we bij heel veel andere dieren ook... dan zien jagers ze als competitie. Dus die zetten dan vallen neer. En die vallen die zijn dan al leeggehaald door de veelvraat... voordat de jager er is.
Oh.
Dus daarom worden ze doodgemaakt. En omdat ze soms ook op schapen en rendieren jagen... worden ze ook afgeschoten.
Ja.
Nou, hun leefgebied verandert inderdaad enorm door klimaatverandering... In Europa hebben ze de status kwetsbaar.
Oh.
In de VS bedreigd. In de VS zijn er drie...
Wat is erger?
Bedreigd.
Bedreigd, oké. Okay.
Het is least concern, dus geen zorgen. Dan heb je kwetsbaar, dan heb je bedreigd, ernstig bedreigd, kritiek.
Oh.
In Europa zijn er tussen de 1000 en 1250. Dus ook echt
niet
veel.
Oh, dat is niet zoveel, nee.
Een heel zeldzaam dier. En als je een veelvraat ziet, dan ben je ook echt wel een van de gelukkigen der aarde.
Yeah.
Het is echt heel bijzonder. Gelukkig zijn er wel natuurbeschermingsorganisaties... zoals het Wereld Natuurfonds... die zich inzetten voor de veelvraat en zijn leefomgeving. En wat zijn dan dingen die je zou kunnen doen...
Ja, dat,
als organisatie.
Ik denk weer die voorlichting voor de mensen die daar wonen... en dat hun schapen worden opgegeten, dus dat ze daar...
Ja, educatie.
Ja.
En op grotere schaal is het ook superbelangrijk... om met overheden te blijven praten... om zo min mogelijk CO2 de lucht in te stoten... en wat erin zit op te slaan. Dus daar werken ze ook heel hard aan... want hoe meer CO2-opname er is, hoe meer afkoeling... nou, daardoor kan natuurlijk het leefgebied blijven bestaan... hoe meer biodiversiteit er is, meer voedsel en water... en nou ja, doordat er meer planten en bomen zijn... en rivieren de ruimte krijgen... is dat leefgebied gewoon beter beschermd. Maar dat is niet het enige, want zelf kan je ook je steentje bijdragen... Als we het dan hebben over specifiek klimaatverandering. Want we kunnen natuurlijk niet met z'n allen naar het Arctisch gebied en de veelvraat toejuichen. Maar we kunnen thuis wel dingen doen.
Ja,
om ervoor te zorgen dat hun leefgebied blijft bestaan.
Ik denk wat vaker de fiets nemen in plaats van de auto.
Vind ik een hele goeie.
Vaak met de trein in plaats van de auto. Ik denk, hoe ik het probeer te doen, ik eet geen vlees. Dus ik hoop daarmee dat er dus... minder koeien hoeven te poepen voor mij. En daardoor misschien minder CO2, stikstof.
Ja.
Denk ik, hè. Ik doe eigenlijk maar wat. Wat ik denk dat het beste is.
Ja, maar je noemt al hele belangrijke dingen. En heel vaak kan het een beetje voelen als van... ja, wat maakt het nou uit dat ik de verwarming een graadje warmer zet? Maar als heel veel mensen dat doen, dan heeft dat echt effect.
Ja.
Dus wat je zegt, het klopt helemaal. Vaak de fiets of de trein nemen, een warme... trui aanzetten, verwarming een graadje lager. Ook iets wat mensen vaak vergeten is mee eten met het seizoen.
Mm.
Dus dat je niet gaat eten wat totaal niet bij ons rijp is... en wat de hele wereld overgevlogen moet worden. Maar ook heel simpel, gewoon de opladers uit de stekker halen... als je er niet mee bezig bent.
Ja.
Want dat laat je vaak ook gewoon maar zitten.
Ik heb die van mij nu ook thuis in de oplader zitten.
Ja, en heel vaak ook andere dingen. Bijvoorbeeld de waterkoker, het koffiezetapparaat. Dat kan je er ook gewoon uittrekken. Dat scheelt ook echt energie. Dus dat. En je kan ook eventjes kijken op rangers.wwf.nl voor een handige checklist voor welke groentes en fruit er te krijgen zijn op het moment dat je kijkt. Dus dat je eventjes kunt zien van wat is nu handig om te eten.
Ah ja, want aardbeien in de winter slaat nergens op.
Nee, maar met heel veel dingen dan weet ik het ook niet precies. En dan denk ik, dan is het wel handig om zo'n checklist even te hebben.
Ja.
Van is dit nu in het seizoen of niet?
Ja.
Dus dat. Op 29 juni ben ik de hele dag in Ouwehands Dierenpark. Ik zou het superleuk vinden om jou daar te ontmoeten. Kom je meedoen met de Feit en Fabel quiz en gaan we samen op de foto? Bestel dan nu je kaartje en tot dan. Ik wil het nog even hebben over cultuur, want je weet dat ik daar heel erg van hou. En jij begon er ook al eventjes over. Maar de veelvraat die zie je dus enorm vaak terugkomen in de cultuur. Weet jij hoe het Marvel-karakter heet?
Wolverine.
Exact. En ja. Dat is James Howlett. En die heet dus zo omdat hij klein van stuk is, maar enorm dapper en sterk.
Ah, ja,
dat vind ik echt leuk.
Ah, ja, ja.
Nou, heel veel Amerikaanse sportclubs hebben ze als mascotte. Maar ook, en dat vind ik natuurlijk het leukste om te horen van de inheemse mensen. Voor Noord-Europa geldt dat het een hele belangrijke rol in hun cultuur speelt. Ze geloven namelijk, een aantal van deze mensen, dat de veelvraat de aarde heeft geschapen.
Oh ja?
Ja, ja, dat is echt zo. De veelvraat die zou een boot hebben gebouwd waarop hij alle dieren plaatste. En zo redde hij ze van een gigantische overstroming. Dat doet me denken aan een ander verhaal.
Aan Noach.
Het is een verhaal wat heel veel voorkomt.
Dus Noach was gewoon een veelvraat.
Zo zou je het kunnen zien.
Ja.
En toen vroeg hij aan de nerds om in het water te duiken. Een nerds is ook een martenachtige.
Ja.
En om klei en stenen voor hem te halen. En daarvan maakte de veelvraat het land wat nu onze wereld is.
Oh.
Ja, ik vind dat heel mooi. Ik hou van dat soort verhalen. Ja.
Ik heb dus gehoord, inderdaad, dat schiep er nu te binnen, dat bijna elke cultuur en elke religie heeft een verhaal, zoals ik die ken van Noach, dus over een soort zonsvloed. Dus dat water en dat dan iets of iemand het overleefd heeft en daarmee een nieuwe wereld heeft gecreëerd.
Ja, klopt. Dat is ook zo. Heel veel culturen komt het voor.
Ja.
Ook al lang voordat de Bijbel er was, zijn die verhalen er. Wetenschappers hebben dat wel echt uitvoerig onderzocht. En het is wel een geaccepteerd feit dat een wereldwijde zondvloed er nooit is geweest. Maar je kan je wel voorstellen dat als je op een plek woont en er is een gigantische overstroming en je hebt natuurlijk geen social media, je weet verder ook niet hoe of wat, dat voor jou het kan voelen alsof de hele wereld op dat moment weg is.
Ja, tuurlijk, ja.
En daar komen dat soort verhalen vandaan.
Ja.
Ja. Ik vind het een fantastisch dier, wat jij?
Ja, fantastisch. We hebben veel gepraat over die veelvraat, maar het was het meer dan waard.
Het was het meer dan waard en ik denk ook goed om stil te staan bij dat dit soort dieren in deze leefgebieden leven. En dat het dus zo belangrijk is dat we geven om het Arktisch gebied en ervoor zorgen dat het in stand blijft. Niet alleen voor hun, maar voor de hele wereld.
Ja, ik vind het altijd een beetje een... We beginnen dan vaak met een dier, dan vertel je al die mooie kanten van het dier, bijzonderheden. En dan eindigen we toch best wel vaak met dat het dus niet zo goed gaat. Dat is toch. Ik ben heel blij dat de organisaties zoals WNF er zijn om. Ja.
Daar hou ik me aan vast.
Ja.
Ik hou me vast aan de mensen. Het hoeven niet altijd organisaties te zijn, maar de mensen en de organisaties die er zelf alles aan doen. Om de wereld toch wel een beetje beter te maken. En dan hou ik me ook vast aan de quote. It's better to light a candle than to curse the dark. Dus dat betekent, het is beter om je kaarsje aan te steken dan om de duisternis te vervloeken. Dus soms dan denk je, oh, er zijn zoveel erge dingen op deze wereld. En hoe gaan we de veelvraat redden? En al deze andere dieren, het wordt me allemaal te veel. En ik probeer wel een warme trui aan te doen. Dat kan heel erg stressvol zijn. Maar dan kan je ook denken van, oké. Adem in, adem uit. Ik kan een WWF Ranger worden. Ik kan kijken op de website wat voor groente ik het beste kan eten. En als iedereen dat doet, dan wordt het vanzelf beter. Want het gaat niet erom dat we een klein groepje mensen hebben die het perfect doen. Het gaat erom dat we een hele grote groep mensen hebben die zelf alles doen wat zij kunnen.
Ja.
Ja. En dan denk ik dat we er komen. Dus uiteindelijk is het wel een boodschap van hoop.
Fijn.
Dit was De Veelvraat. Bedankt voor het luisteren. Vergeet je niet te abonneren.
En geef sterren sterretjes.
En tot de volgende.
Even een snelle test. Waar luister je naar? A, een podcast? Of B, een slimme tip om te besparen? Goed nieuws. Het is het allebei. Want via Zorgkiezer vind je in een paar klikken de zorgverzekering die echt bij je past. En bespaar je tot honderden euro's. Dus als je klaar bent met luisteren, ga naar zorgkiezer.nl. Vergelijk, kies, bespaar. Op zorgkiezer.nl.